Even kijken. Ik moet eventjes alles doen. Ik snap het al. Even geduld, mensen. Alles is nieuw. Oké. Okay. Goed, ja. Nou, nou moet alles het doen. Ja. Alles draait, alles loopt. We gaan weer naar de psalm toe. We gaan met psalm 91 vandaag beginnen. En ik zeg wel, we gaan naar psalm 91, maar dat zeg ik niet goed. We gaan naar Matthäus 4. Ja, dat zeg ik niet zomaar. Matthäus 4. Omdat we beginnen net zoals vorige keer ook in een tekst in het Nieuwe Testament waar de psalm aangehaald wordt. En waar het dus blijkt dat de psalm zijn toepassing heeft, of daar wel toegepast wordt op de Heer Jezus Christus. En dan weten we, hé, wacht even, zien we weer een bewijs dat dat dus over de Heer Jezus Christus gaat. Matthäus 4, dat is tijdens de bezoeking in de woestijn. En in vers 1, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de bezoeker tot hem gekomen zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij op u de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan de steen aanstoot. Jezus zei tot hem, en het is wederom geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Nou, dan krijg je nog vers 8, nog een verzoeking. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er is geschreven, de Heer uw God zult gaan bidden en hem alleen dienen. Toen liep de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Dat is ook goed. Vader, ik dank u wel dat we bij elkaar zijn en dat we ook met elkaar verbonden zijn, vader, via het internet. En dat we zo naar uw woord kunnen luisteren. Wilt u ons ook weer sterken en licht geven op uw woord, vader? Want in uw licht dan zien we ook het licht. En we hebben die verlichting ook nodig, vader, opdat de ogen van ons hart verlicht worden. Het vraagt van ieder van ons, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Amen.
Nou, je ziet dus, ik heb het allemaal gelezen, het gaat over de bezoeken van de Heer Jezus in de woestijn. En hij wordt op drie, de duivel, die verzoekt hem nog drie keer. En als je ziet in 5 en 6, dan zie je dat de Heer Jezus, of dat hij citeert een tekst uit Psalm. In vers 6, ja. En dan zie je ook, bij mij staat er ook onder Psalm 91, vers 11 en 12. En dat is waar het om gaat, ja. Dat is, hij verzoekt hem. En hij zegt tegen Christus, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven. Nou, voordat ik daarmee verder ga, met deze, dit hoofdstuk begint met de verzoeking in de woestijn. Ja, je ziet in vers 1 ook staan. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Nou ja, wat is dat nou, verzocht worden door de duivel, ja? En om dat goed te begrijpen, ja, moeten we eerst even naar Jacobus gaan. In verband met de verzoeken, wat betekent nou precies verzoeken? Gaat God. Hij werd door de geest in de woestijn geleid, ja? Door Jezus Christus. Door de geest. Om verzocht te worden. Dus dat is een beetje vreemd. Dan denk je, ja, gaat de geest, de Heer Jezus Christus, de woestijn in leiden om daar te verzoeken? Ja, om, ja, wat denken wij aan verzoeken? Dat je zondige dingen gaat doen. Ja? En wat is nou precies verzoeking in de Bijbel? Nou, de Bijbel vraagt zichzelf, want Jacobus 1, we hebben het al vaker gelezen, maar Jacobus 1 vers 13, daar zien we het antwoord staan. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Nou, net lazen, de Heer Jezus werd in de woestijn geleid om door de geest, ja, door de geest om verzocht te worden, door de duivel. Maar hier staat, want God kan niet verzocht worden met het kwade, zie je? Met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar liefelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde en de zonde volleindig zijn, de baart de dood. Niemand, als hij verzocht wordt, kan zeggen dat hij door God verzocht wordt. Dat is natuurlijk niet alleen wat Jacobus zegt, dat geldt zolang de mensheid bestaat altijd. Want God zelf ten eerste kan niet verzocht met het kwade. Het kwade spreekt hier over de verzoeking om kwaad te doen. En hij zelf zal ook nooit iemand verzoeken om kwaad te doen. Ja? Dat is duidelijk. Dus daar ligt over een verzoeking om iemand te verleiden om kwaad te doen. Dus de Heer Jezus, waar ging het in het geval van de Heer Jezus om? Met de verzoeking in de woestijn. Nou, dan moeten we even naar Genesis, om een voorbeeld daarvan te geven. Naar Abraham. Genesis 22, vers 1. Genesis 22, vers 1. We kennen het allemaal. En dat Abraham, die moet zijn zoon gaan offeren. En we zien in 22 vers 1, en het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. Ja, God verzoekt toch niemand? Nee, verzoekt niemand tot het kwade, zegt Jacobus. Maar wat wordt hier gevraagd? Kijk, hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op, een van de bergen die ik u zeggen zal. Zie, dus God verzoekt hier Abraham. Nou, het staat al een beetje in mijn Bijbel erboven. Abrahams geloof beproefd. Ja? En in die zin moet het verzoeken verstaan ook met de Heer Jezus. Het heeft te maken met het testen van je geloof. Ja? Als je nog even met mij naar Hebreeën gaat, en dan kunnen we het even zien hoe Hebreeën dat inderdaad beschrijft, en dan weten we gelijk precies. En dan gaan we terug naar Matthäus weer. 4. Maar kijk in Hebreeën 11 vers 17. Nou, dat is het bekende hoofdstuk over het geloof. Ja, al die mannen des geloofs. Begint ook, het geloof is nu een vaste grond der dingen. Dus het gaat over het geloof, dat hoofdstuk. En in 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, kijk, toen hij verzocht werd. Kijk, hij werd verzocht, maar door het geloof heeft hij iets ook geofferd. En dat is die verzoeking. Een testen van je geloof, ja. Het is een, om een bewijs te geven van je gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid is geloof dus. Ja. Nou, en dat heeft Abraham, maar die heeft bewezen, want hij heeft zijn zoon, hij stond klaar om het te doen, God heeft hem nog tegengehouden, maar anders had hij het gedaan, ja. Nou, kijk, en zo moeten we naar Matthäus 4 kijken. De Heer Jezus, die werd in de woestijn geleid, ja, om daar verzocht te worden door de duivel. Nou, je ziet, hij wordt op drie. Op drie punten wordt hij ook verzocht. Ja. Maar om te laten zien, ja, dat hij de enige geschikte mens was, ja, om te doen wat de eerste Adam niet gedaan heeft, waar hij gefaald in heeft. En de Heer Jezus Christus laat zien dat hij alle beproevingen, alle testen doorstaat waar Adam gefaald is. En daardoor heeft laten zien, ja, ik ben de enige, ik ben de geschikte persoon, ja, om uw wil te doen. Nou, kijk. En dan zie je ook, hij wordt ook, en dat weten wij, dat ken je natuurlijk inmiddels allemaal, en we hebben al die jaren studies gedaan, dat we weten dat de mens wordt verzocht op drie punten, ja, geest, ziel en lichaam. Dat zien we bij Adam en Eva is dat gebeurd. Ja, drie punten. Die Jezus Christus hier, gaan ze niet allemaal daarop uitleggen, dat is niet de bedoeling van deze studie nu. Maar je ziet ook dat hij op die drie punten verzocht wordt. Ja? Tot zij de ogen, de hoogheid, het staat in 1 Johannes 7, 16, die drie punten. En dat gebeurt ook bij de Heer Jezus. Nou, we weten wat voor tactieken de Satan daarbij gebruikt. Want we hebben een tijdje geleden gehad, in 2 Korinthe 11, dat Satan, die onze ziel wil bederven, ja. En dan zijn we naar Genesis gegaan. Het hebben we even vervolgd wat Satan tegen Eva vertelde. En dan doet hij met het woord, ja. Doet hij ook vijf tactieken zijn het in feite in het woord, ja. Hij is het niet? Ja? Dus het woord twijfelachtig maken, mensen gaan denken, nee, is het wel zo? Of wat aan het woord toevoegen, dat is twee, iets aan het woord afhalen. Dan heb je nog het woord verwateren, zeg maar, krachtloos maken. Nou, denk aan de Bijbelvertalingen. Als je pakken de Bijbel, de NBV, en dan weten de gelovigen, het is meer een gewoon boek. Ja, inderdaad, de kracht is eruit. Ja? Dus dat is precies ook weer van Satan. En uiteindelijk bij Eva ontkent hij ook. Dan ontkent hij het woord zelfs, want gij zult het ook niet sterven, zegt hij dan van een glasvat. Dus dat is het ontkennen van Gods woord. Nou, en dat zien we, hier zien we bijvoorbeeld ook zoiets staan. Ten eerste, als hij zegt bijvoorbeeld, indien in vers 3, indien gij Gods zoon zijt. Terwijl als je nagaat, kijk in 3 vers 17, een paar versen daarvoor, dat is net ervoor gebeurd. Komt de stem uit de hemel, dat is toen de Heer Jezus gedoopt werd. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen. En komt Satan niet lang daarna, de Heer Jezus wordt gelijk daarna, dan moest hij niet gelijk. En dan zit hij tegen hem, die niet zijn Gods zoon is. Ja? Dat is een duidelijke zaak dat hij Gods zoon is, want de Vader heeft het uit de hemel toch duidelijk gezegd. En als hij het zegt, dan is dat zo. Dus je ziet al gelijk dat hij dit probeert twijfelachtig te maken. Nou, je ziet dus in deze drie verzoeken, ik zei het net al, dus waar Adam faalde, gaat de laatste Adam, of de tweede mens, en daarom heet hij ook zo, ja, gaat hij doen waar Adam gefaald is. Ja? En dus is hij geschikt. Hè? Met andere woorden, Christus, hij heet de zoon des mensen ook, want hij is de vertegenwoordiger van de mensheid, zeg maar. Dat is Adam natuurlijk ook, want wij gaan allemaal terug naar Adam. Ja? En die heeft gefaald. Maar Christus, zie je in deze, op alle punten slaagt. Nou, als we dus nadenken, de Bijbel, en Lucas 24 zegt hier Jezus ook tegen de apostelen van, alles wat voor mij geschreven is in de wet, de profeten, de psalmen, ja, zijn over mij geschreven. En ook maar zegt hij ook, de geest, nee, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ja. Nou, kijk, ik heb het al een paar keer eerder over gehad, over, als we over die psalm gaan praten, dat je elke keer moet opletten, wie spreekt er nou, ja? Spreekt nou de persoon die het schreef? Ja, die spreekt. Spreekt de Heer Jezus, is de Messias die dan spreekt? Of is het de kleine kudde die spreekt? Ja, dat zit heel erg nauw met elkaar verweven. En soms is het zo en dan, soms is het weer zo. En hier zien we uit dit stuk, dat de psalm 91 erbij gehaald wordt. Ja. Nou, en dan zie je dat het over de Heer Jezus gaat. Maar daar heb ik een heel mooi voorbeeldje van. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, waar stond het nou? Ja, Matteüs 2 vers 15. Dat vind ik zelf een mooi voorbeeld om te geven. We kennen hem allemaal. Natuurlijk het bekende kerstverhaal, want dat krijgen we zo natuurlijk ook allemaal weer. In 2 vers 15 staat, en was al daar tot de dood van Herodes. Maar vers 14, kijk. Hij dan opgestaan zijnde, Jozef, nam het kindeke, dat is Christus, en zijn moeder, tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, je ziet, het staat van Hosea 11 vers 1. Nou, waar gaat het als je naar Hosea 11 vers 1 gaat, waar gaat het dan over? Waar gaat het over Israël? Ja. En als je naar Exodus teruggaat, dan zie je, misschien kunnen we die tekst even bijpakken, dat is Exodus 4 vers 22. Exodus 4 vers 22. Israël wordt door God zijn zoon genoemd en ook de eerstgeborene. Dus Exodus 4 vers 22. Dat is Mozes, die moet dan tegen Farao zeggen, kijk. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken. En dan lezen we in Matteüs 2 vers 15, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, dan zie je dat in het Nieuwe Testament blijkt dus, die tekst gaat dus over Israël, het volk Israël, het hele volk Israël trouwens, ja, wat uit Egypte gehaald wordt, uit Egypte bevrijd wordt. Nou, we weten allemaal, het hele volk is gelovig en ongelovig tot elkaar heen. Ja, dat noemt hij mijn eerstgeborenen. Dus dat is in Israël, is Israël, of in Egypte is Israël eigenlijk tot bestaan gekomen als volk zijn. Het heeft 400 jaar geduurd. Nou, ze gingen met 70, gingen ze erin. En ze kwamen met een, nou, ik geloof iets van 2,5 miljoen mensen, gingen ze eruit. Dus het is wel aardig aan was, ja. En dat doet hij, mijn eerstgeborene zoon. Ja. En in Hosea zie je ook dat hij daarop schrijft. En nu wordt deze tekst toegepast op de heer Jezus die met zijn vader en moeder, die met Jozef en Maria, naar Egypte is gevlucht. En hij als kind werd meegenomen. En daarna weer is teruggekeerd. En dan wordt die tekst op hem toegepast. Zie je? Nou, dan zie je dus een vervulling over Israël en over de heer Jezus Christus. Nou, en dan zo zie je hoe dat heen en weer gaat. En soms is dat dan wel eens moeilijk, omdat het zo heen en weer gaat, ja. Dus je spreekt over mijn zoon, die is geboren, is Israël, ja, Christus. En uiteindelijk is het natuurlijk het gelovige Israël wat in Christus is. Want het zaad van de vrouw, wat met Genesis beloofd werd, ja. Nou, dat was het zaad van de vrouw. Nou, dat was uiteindelijk de hele wereld. Dat werd op een gegeven moment beperkt tot het zaad van Abraham. Toen was het niet meer uit de hele wereld. Dus de vervolging van, daar had je de zondvloed. Maar dat werd daarna beperkt nog maar tot Israël. Het zaad dat is waar hij toe moest zoeken. Dat is alleen nog maar Israël. En uiteindelijk wordt het ook nog een weten, want het komt uit welke stam en uit welke plaats. En uiteindelijk ook het zaad van David natuurlijk. Nou, en dan is het dat Israël wat in het zaad, waar Paulus ook over schrijft, een hoofdletter, ja, in dat zaad zullen alle geslachten gezegend worden. Het Israël wat in Christus is, dat zal een zegen zijn van de hele wereld. Nou, en zo zie je die vermenging en die eenheid. En soms is het daar, als we nou daarom ook naar de psalmen, oh nee, ik moet nog even bij de tekst blijven. Maar dan zie je dus dat je dat zo krijgt, maar ja, soms is het dan moeilijk, hoe komt dat? Omdat de identificatie zo één is. En dan is het soms zo dat je denkt, hé, wie spreekt hij nou of wie spreekt hij nou? Ja? Maar één ding is zeker, de getuigenis van Jezus is de geest van profetie, ook in de psalmen. Ja? Dus we zullen hem daar ook altijd telkens in kunnen terugvinden. Nou, kijk, als je nou kijkt met Satan hier in Matthäus 4, vers 4. Nou, de antwoord van Christus is, ja, want hij zegt, als jij Gods zoon bent, dus hij verzoekt hem, ja, dat hij van stenen brood maakt. Doch hij antwoordde en zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Ja, dus niet bij brood alleen. Nou, dat is een tekst uit Romeinen 8, of Deuteronomium 8, met Israël in de woestijn. Nou, wat heeft Israël in de woestijn gedaan? Die heeft gemopperd, ja, en geneten, en dit en dat, ze hebben gerebelleerd. Niet in gehoorzaamheid, niet vertrouwd op God. Moet je nagaan. Ze zijn uit de Rode Zee bevrijd. Nou, dat is een enorm machtig teken waar de hele wereld nu eigenlijk nog weet. Ja? En zal hij dan niet voor zijn volk zorgen, want hij wil ze naar het andere land hebben, voor eten en drinken? Natuurlijk wel. Ze hadden gewoon op hem moeten vertrouwen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gerebelleerd. Nou, denk maar eens aan die kwartels, hè, dat ze zich helemaal vol aten en ook toch tot met de zalf bewaren natuurlijk, wat God had gezegd, moet niet doen. Ja, dus allemaal, geen gehoorzaamheid is geloos. Ongehoorzaamheid. En wat doet Christus? Die zit in dezelfde situatie, want hij heeft namelijk ook honger, want hij zit daar 40 dagen zonder eten. Nou, dan krijg je honger, neem ik aan. Dus, en hij verzoekt hem gelijk op dat punt, ja, de duivel. En wat is het antwoord van Christus? Hij zal bij brood alleen niet leven, de mens, maar bij alle woorden dat door de mond God uitgaat. Hier bewijst Christus, ja, dat hij getrouw is door op de Vader te vertrouwen. Wat Israël dus niet deed. Ja. En zo moet je dat hier zien. Dus Christus is hierin geslaagd. Nou, dan kijk in vers 7. Even kijken. Vers 5 met 7, sorry. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. Toen zei het hem, en zei het hem, indien gij Gods zoon zijt, zegt hij deze hier, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. En Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Nou, wat heeft Israël gedaan? Israël heeft God natuurlijk voortdurend verzocht, ja, en gerebelleerd in plaats van gehoorzaamheid. Maar hier ziet de Heer Jezus Christus, die haalt weer de schrift aan. Hij zegt, je zal de Heere niet verzoeken. Nou, en wat gaan we dan hier zien? Opnieuw. Als we even naar Hebreeën 4 schrijven, wil ik even de tekst eruit zetten. Dat met deze test, ja, en die laatste test, inclusief die test, Hebreeën 4 15, in verband even met die psalm waar we zo meteen heen gaan, dat de psalm, dat de gelovigen in de kleine kudde, naar de psalm kan gaan, en daar zien we ook over de Messias geschreven, en dat zij zich kunnen eenmaken met Christus. Waarom? Dat is voor ons ook zo belangrijk, omdat je bij iemand terecht kan die heeft hetzelfde meegemaakt als jij. Ja? Dus Hebreeën 4 vers 15, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Nou, Christus heeft ook die zwakheden gekend. Ja? Maar die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest door zonde. Dat lezen we hier in Matthäus 4. In alle dingen verzocht. Op het punt van je geest, van je ziel en je lichaam. Ja? Hij had honger, ja? Nou, hij is toch Gods zoon? Doe het toch even een paar hè? Nee. Nee, hij heeft zijn God zijn niet misbruikt, ja? Hij moest net als wij, als mensen, in het geloof naar de Vader luisteren. Ja, dan zie je dus alleen zonder zonde, dus daarom heeft hij laten zien dat hij de Messias is, ja. Alleen hij dat kon doen. En Israël daarin juist overal gefaald is, heeft. Dus die test 2 heeft hij ook doorstaan, ja, door daar niet op in te gaan. Ja, door zich daarvan af te werpen en een wonder te verrichten. Oké. Nou, en dat zien wij dus voortdurend in de psalmen. Nou, kijk, als je Matthäus 4 vers 6 leest, dan zien we dat Satan gebruikt dus een bijbeltekst. En dat is een bijbeltekst uit de psalm 91. En dan zie je dus, als we die erbij vergelijken, dat die dingen weglaat en toevoegt. Dus hou je vinger bij Matthäus 4, en dan gaan we nu op psalm 91. Psalm 91. En dat is vers 11 en 12. Nou, en toch telkens weer moet ik weer elke keer weer kijken. Het is zo geraffineerd, ja, dat je het bijna gewoon niet in de gaten hebt, dat hij wat weglaat en toevoegt, ja. En dat zien we met al die bijbelvertalingen, nou, dan zien we niks anders als een zinnetje weg, of een woordje weg. Maar net een woordje wat net zo heel belangrijk is, of een verandering van een woordje, het geloof van Christus wordt dan geloof in. We weten allemaal wat voor consequenties dat heeft. Nou, hier ook. Je moet niet zo klakkeloos iemand maar geloven als hij wat zegt. Ook al gebruikt hij een tekst, maar geeft hij de tekst van de Bijbel wel correct weer. Of is het nou net een beetje zo aangepast dat het precies in zijn staatje past? Kan. Dus als hij zegt, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij je op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot, en je leest dan in Psalm 91, dan zie je dat er staat dat zij u bewaren in al uw wegen. Al uw wegen, zeg maar. Dus Gods woord, wij zeggen, staat hier, zijn engelen die bewaren hem in al zijn wegen. Dat in al zijn wegen is weggelaten, ja? Dat heeft hij weggelaten. En dan zie je in vers 12, zij zullen u op de handen dragen opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Maar als je in Matthäus 4 kijkt, dan zie jij dat hij er wat aan toevoegt, namelijk opdat gij niet enige tijd uw voet aan de stelling stoot. Nou, niet de enige tijd betekent volgens mij gewoon nooit. Niet de enige tijd. Dus dat er niet ooit een keer een moment is dat het toch gebeurt. Dus dat betekent gewoon nooit. Ja? Dat voegt hij toe. En waarom dan eigenlijk? Nou, belangrijk is natuurlijk altijd dat wij natuurlijk wel de context lezen, ja. Want als je nou naar een psalm gaat, dan snap je ook wel. Want in vers 13, je moet in zijn context lezen, die engelen, hè, dat zij hem bewaren in al uw wegen. Hè? En dan in vers 12, zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Of dat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. Dat is het verschil. Hij zegt, zodat je je voet niet aan een steen stoot. Maar, waar ik, kijk, als ze hem moeten beschermen, dat ze hem beschermen dat hij zijn voet niet aan een steen stoot. Ja, dat hem iets zou kunnen overkomen. Hè? Als ik er naar mezelf kijk en ik stoot de tenen en dan denk ik, ah, weet je wel, dat je in die zin, dat je wat iets gebeurt. Maar je kan je voet ook wel schoon nergens aan stoten, of heel bewust aan stoten, omdat jij dat wil. Ja? En dan houden de engelen hem niet tegen. Kijk, dat is nou net de context. Want als je kijkt volgende vers, op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Waar doe je dat mee? Met je voeten. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Wie zijn dat? De leeuw en de slang. Dat staat al. Genesis 3 vers 15 heeft God beloofd, ja, dat zijn kop zal vermorzeld worden. Waar doe je dat mee? Met je vingers? Dat doe je met je voeten. Ja? Dat is al beloofd. En dat is nou precies wat Satan, net zoals wij mogen preken, want het kruis natuurlijk niet vertellen. Ja? Dat hij, Colossens 2, ja? Dat de wet aan het kruis slaagt en dat hij aan het kruis is, is zijn nederlaag. Dat is natuurlijk ook niet dat hij dat vertellen. Ik praat maar veel over de Heer Jezus, hoe die op aarde liep. Maar niet over de inhoud van het kruis, waardoor ik natuurlijk is schande ben gemaakt, omdat ik mijn eigen doodsvonnis getekend heb. Nee, dus je ziet hier, het gebeurt niet zomaar dat mensen teksten weglaten of aan toevoegen, al die bijbelvertalingen. Waarom is dat? Het heeft allemaal zit aan een gedachte achter. En dat is vanaf Genesis, is dat al het geval. En in die tijd waarin we nu leven, is dat nog steeds zo. Dus ja, het is in het belang van Satan, ja. En als we denken bijvoorbeeld in Romeinen 16 vers 20, dat Paulus ook tegen ons zegt, dat wij Satan, hij zal door haastelijk onder uw voeten verpletteren. Dat doen wij nu, omdat wij de boodschap van genade kennen, ja. En wij zijn overwinnaars, ja. En wij zijn onze tegenstander, maar met dit boodschap rechtgesneden, verpletteren wij hem, met onder onze voeten staat hem, ja. Nou, oké. Dus ja, dat je ziet hier. Dus wat Satan doet. Nou, als we naar Psalm 91, daar zitten we nu dus. En het is in drieën gedeeld. En kijk, oh, ik lees. Kijk, als je vers 1 tot en met 4 leest, dan zie je over de bescherming van die God aan de Messias biedt. Kijk, die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welk ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer bederfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas, een beukelaar. Dat geeft echt, je ziet hier gewoon, dat geeft het gevoel van bescherming, ja. Dat is duidelijk. En daarom wordt dit ook vaak gebruikt door geloven om de psalm te zingen, om een vaste brug tussen onze God. En ja, ik voel me veilig. Ja? Maar waaraan zouden we het er allemaal zien? Waarom dit er allemaal staat? Want het is meer als alleen maar een beetje geestelijk toepassen van ik ben veilig in Jezus arm bijvoorbeeld. Ja? Dat heeft nou een hele letterlijke betekenis. Maar daar gaat dus hier over dat God die de Messias en daarmee ook weer natuurlijk de kleine kudde die zich daarin zullen herkennen in die grote drukking, ook die bescherming willen ervaren natuurlijk, en ook krijgen. Dan krijg je de versen 5 tot en met 13. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest, Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleen zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want de Heere, gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en zal en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Nou, dat is het tweede gedeelte. En dat is het gevaar wat de Messias tegenkomt, wat hem overkomt. En ook weer de kleine kudde, want die hebben te maken met die leeuw. Denk aan Petrus, ja? Hoe gaat Satan? Gaat rond als een priesende leeuw. Als je het woord niet recht snijdt, mensen, begrijp je deze psalm nooit. Ja? En nu ook. Je staan heel veel dingen dat je denkt, wat een woord allemaal. En wat betekent dat allemaal? Ja? Ja? Dat als je het even leest, ik snap hem niet hoor. Nee, ik zou even gewoon lezen. Ik weet waar hij over gaat, ook al snij ik recht. Dat heb ik al eerder verteld. Ik doe dit naar aanleiding van een studie die ik heb gevolgd van Richard John. Daar heb ik het al van geleerd. En dan natuurlijk ook mijn eigen inzichten erbij. Maar goed, daar heb ik wel de basis helemaal door gekregen. Nou, en dan zie je in de volgende verse, dat is vers 14 tot en met 16. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen, ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid de dagen bezadigen. Ik zal hem mijn heil voorzien. Hier zie je Gods belofte om hem tot het einde toe te voorzien en te helpen. Ja, het is geweldig als je dat leest. Nou, dus dat is een beetje wat we gaan bekijken. En de hele psalm gaat dus ook weer over het plan wat God met Israël heeft. Zo moeten we het elke keer weer zien. En wat zijn vervulling zal krijgen in de Messias. Ja? Dat kan alleen maar verwezenlijkt worden in hem. Dus als tegen Abraham ook wordt gezegd, in uw zaad worden gezegend alle volken van de wereld. Hè, dat Paulus ook daarom zegt, ja, in uw niet zaden, maar zaad. Dan weten we gelijk, ja, kijk, in Israël natuurlijk zal de wereld gezegend worden. Maar dat is een mooi voorbeeld van, ja, maar Israël wat wel in dat zaad een hoofdletter zit is. Dan zullen ze de zegen voor de wereld zijn. Dus het moet eerst moet Christus zijn werk doen en dan kan het pas gebeuren. Nou ja, we weten met Pink, het is niet gebeurd, ze hebben zich niet als volk bekeerd. En we leven nu in de bedeling de genade al 2000 jaar, waardoor deze psalm nog steeds een toekomstvervulling heeft. En niet een vervulling heeft voor nu, voor ons. Absoluut niet. Dus als je kijkt nu psalm 91, vers 1 tot en met 4, dat zijn geweldige versen. Geweldige versen die je een heel fijn, een goed gevoel van vertrouwdheid en veiligheid en geborgenheid naar God de Vader kunnen geven. Ja? En dat is net zo met psalm 23, de Heer is mijn herder, wie kent hem niet? Ja? Maar in allereerste plaats, let op, die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, dus het goed tussendoor laat dringen. Ja, wanneer heb je nou een schuilplaats nodig? Volgens mij heb je geen schuilplaats nodig als het ware alles goed is, waar vrede is, gerechtigheid, geen gevaar, geen oorlog. Nee, er is geen schuilplaats nodig. Ja. Hier spreekt over een schuilplaats. Als je daar bent gezeten van de Allerhoogste, en er is maar één de Allerhoogste, dat is namelijk een titel van degene die de hemel en aarde bezit. Ja. Lees maar het Melchizedek, hè, dat hij komt op Abraham tegemoet. En dan spreek je over de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En dat is precies wat Satan ook wil. En het nu ook heeft. Maar via Israël en het lichaam van Christus allemaal weer kwijt is. Kwijtraakt. En kijk, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn beurt, mijn God, op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Ja, dat zijn ook uitdrukkingen. Het zijn de vogelvangers die erop uit zijn. Wat vangen vogelvangers? Vogels. Ja. En toch vergelijkt hij. Komt er opeens een tekst over dat je in gevaar zit en strikt van een hoop, gaan we nu vergeestelijk als dingen, of wat bedoelt hij? Want en dan, hij zal u dekken met zijn vlerken, heeft God vlerken, hè? Onder zijn vleugelen zult gij betrouwen en zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Nou, dat zijn ook allemaal van die woorden die natuurlijk niet allemaal al te vaak tegenkomen. Maar de kern is natuurlijk, waar het hier om gaat is, dat in vers 4, het tweede deeltje, onder zijn vleugelen zult gij betrouwen, zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Wat is een rondas en een beukelaar? Ik zit naar een reden andere vertaling te luchten. Ik heb ook even gedacht, is nou een rondas en een beukelaar? Ja? Nou, ik heb een bij, want de achterkant staat een rond schild en een knop. Of een groot rond schild is het. En waar zijn schilden voor? Ja, een scherm en een schild, zeg maar. Dat is een rondas en een beukelaar. Nou, waar is een schild voor? Denk aan een schild, dat is om je te beschermen. Ja? Dus hij is een, als je ziet, de waarheid, zijn waarheid, hè? Nou, dat is jouw waarheid, dat is mijn. Nee, zijn waarheid is voor hun een rondas en een beukelaar. Dus een scherm en een bescherming en een schild. En daar moet je op vertrouwen. Ja? Onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Je moet bij zijn vleugelen zijn. En zijn waarheid, die, als je daarop vertrouwt, dat is je bescherming. Daar moet je aan vasthouden. Nou, dat geldt voor hun en dat geldt natuurlijk voor alle eeuwen heen, duizenden jaren heen, voor alle gelovigen die hier op aarde geleefd hebben en nog steeds leven. Maar het is de kern en de basis van de gehoorzaamheid des geloofs. We hebben het ook over gehoorzaamheid des geloofs. Ik ben gered. Maar is dat alles? Nee, ik in het dagelijks leven heb ik gehoorzaamheid des geloofs nodig. Ja? Dat is wat opgeschreven in de brief van Paulus. En als ik daar moet ik bij blijven. Dat is voor mij, ik vergeestelijk het niet, het is voor hun. Maar dat is voor mij mijn rondwas en mijn beukelaar. Alleen Paulus zegt het anders. Wat denken wij nou? Efeze 6. De wapenrusting.
Ja.
Ja? Je moet aannemen de wapenrusting. En het schild des geloofs. Ja? Het zwaarste begrepen. En noem het allemaal maar op. Ja? Omdat wij zitten ook in een oorlog. Alleen zij zitten letterlijk in een oorlog hier op aarde. Waarin alles fysiek en letterlijk en zichtbaar is. En wij weten het allemaal. Wij hebben tegen te maken met de machten in de lucht. Dus wij hebben wel een schild, alleen dat schild, ja, dat zie je niet. Maar dat vind ik, ja, dat is voor hun ook wel. Natuurlijk, het is de Heer. Maar wij hebben een onzichtbare tegenstander te maken. Maar de strijd is het. De strijd is het. Voordat de bedenking der genade begon, Israël heeft er al die eeuwen mee te maken gehad. Het is nu in deze bedenking der genade. En zo meteen wordt s'avonds op aarde geworpen. En dan gaat het hier weer flink te keer. Ja? Maar dan zijn wij inmiddels bij de Heer. Maar goed. Dus ja, als je vers 1 en 2 leest, dan kan je dat in algemene zin lezen natuurlijk. Ja, in de schuilplaats er alle hoop. Ik kan ook moeilijke dingen ontmoeten in dit leven. En ik kan dat zo op mijzelf betrekken natuurlijk. Maar wat zou ik nou wisten kunnen doen in dit geval? Natuurlijk, dit is mooi. Maar wat ik moet doen is, als ik denk wat aan Colossiens 3 vers 3, wat staat daar? Mijn leven is met Christus verborgen in God. Dus ik heb God in cirkel. En dan heb ik nog een cirkel erbinnen, dat is Christus. En daarin binnen zit ik. Hier ben ik, van Christus, en daarom mijn God. Dat is mijn tekst, ja? Heel realistisch, dus ik gelijk, hé, dat gaat echt over mij. Dat weet ik. En dat voel je, dat ervaar je ook gelijk, hè? En zo is dat voor hun ook, met hun ook zo. Want wij gaan hier neerzien, ja? Dat ze die herkenning zullen zien, ja? Want wij zijn dus ook door hem beschermd. Natuurlijk. God beschermt altijd de gelovigen. Hij geeft ze altijd bescherming. Nou, let op. Leerstellig gaat het hier om echt meer. Het is echt meer. Die schaduw, die schuilplaats, het gaat heel duidelijk over iets anders. Kijk in Jesaja, ja, wel over die bescherming, maar let op in Jesaja 26. Gaan we daar even kijken. Jesaja 26 vers 20. Schuilplaats, bescherming. Heb je dat nodig in het Koninkrijk van God? Nou, een 1000-jarig rijk hebben ze dat niet nodig hoor. Want hoe zegt het ook weer? Iedereen zal zitten onder zijn eigen. Wie heet het, Marten? Okay. Iedereen zal zitten onder zijn eigen boom zitten. Ja? Er zullen geen sloten zijn die deuren op die. Vijf, staat onder vijf boom? Oké, okay, nee, ik vraag het. Dus, dat gaat maar even om dat er is geen gevaar voor Israël dan. Ja, Zacharia met de doop van de Heer Jezus Christus. Met de besnijdenis van de Heer, toen hij opgedragen werd in de tempel. Toen zei hij ook dat wij, dit is de Messias. Ja. En die zal ons bevrijden van al degenen die ons haten. Inderdaad, als Christus in Israël regeert, dan heeft Israël eindelijk rust. Nu ook hebben ze geen rust. Hè? Al die duizenden jaren, ook in de verdedigde genade hebben ze geen rust. Daar was ze ook vervolgd. Met de Tweede Wereldoorlog hoef ik jullie niet te vertellen. En straks in de grote verdrukking ook niet. Maar als ze in het koninkrijk zitten, dan zijn ze beschermd. Dan hebben ze dat gevaar niet meer te duchten. Nee, dan hebben, weet je wie wat te duchten hebben? Dan hebben degene, de heidenen wat te duchten, ja? En Israël gaat hun vertellen. En als het ongehoorzaam zijn, is het sowieso gebeurd met je. Nou ja, ik hoef dat verhaal niet te vertellen. Maar in ieder geval, Israël is dan veilig. Maar hier spreken we over een schuilplaats en een bescherming en een verberging. Even met vervolgingen die nog zijn, dus ze spreken hier ook de grote verdrukking in de psalm. Ja? Nou, en kijk. Over de kleine kunnen en zo ook over de Heer Jezus Christus natuurlijk, aan het kruis. Maar hier, in 26 vers 20. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik. Wat staat daar? Totdat de gramschap open gaat. Zie, er is een gramschap die over deze wereld gaat. En dan moeten ze zich verbergen. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan. Waar is de plaats van de Heere? Met hoofdletters dan. Die is helemaal daar. Ja? En dan komt hij naar beneden. En dan gaat Satan, die wordt uit de tweede hemel geworpen. Die wordt hier op aarde geworpen. Ja? Dus hij komt boven naar beneden. Daar komt zijn plaats uit. Maar dan uiteindelijk om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde overheen te bezoeken. We hebben het hier over het laatste gedeelte van de grote verdrukking. Als God, hè, als Armageddon gaat plaatsvinden. Als hij echt een strijd trekt hier op aarde. Maar er zijn ook nog leden van de kleine kudde op hier op aarde. Zullen die ook door dat vuur van hen verteerd worden? Daar gaat het om. Daar is een schuilplaats voor. Hij zal zorgen voor een schuilplaats. Dat ze ook niet door dat vuur verslonden zullen worden. Want hoe staat het ook weer in Hebreeën? Dat vreselijk in de levende God. Maar dat vuur dat over deze wereld zal gaan. Ja? Nou, en de aarde zal haar bloed ontdekken. Ja? En zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Dus dat ligt overal, het zal bezaaid zijn. Ja? Dus ja, dat is letterlijk en fysiek, ja. Dus er zijn mensen die denken dan, nou ja goed, kijk, vers 7, hoofdstuk 27, lees even door, hè. Te dien dagen, dus dat is in die dag waar we net lezen, dat ze zich moeten verschuilen, verbergen. Zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de lang wemelende slang. Ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. En hij zal de draak die in de zee is doden. Nou, we weten allemaal wie dat is, die slang, ja, Satan. Ziet hij het, dus in die tijd gebeurt dat. Oorlog komt, hij komt een paar naar beneden en er zal oorlog gevoerd worden. En het zal vreselijk zijn. Nou, dat is dus in de laatste dagen, en dat is waar Psalm 91 vers 13 over gaat, als we lezen, dat hij zal met zijn voeten, dat stond er ook weer, de felle leeuw en de duivel, de draak, vertreden. Dat zien we gebeuren. Ja? Hier in hoofdstuk 7 vers 1. Ga maar mee in Openbaring 12. Ik zie dat maar even in. Openbaring 12. Vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw op die het manneke gebaard had. De vrouw. En aan de vrouw, dat is Israël. zijn gegeven twee vleugelen eens groot arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Buiten het gezicht van de slang. Je ziet hier dus, hier zie je dat de kleine kudde gelovigen van het volk Israël worden hier naar de plaats gebracht in de woestijn. Het staat daar ook in haar plaats. Haar plaats. En het is buiten het gezicht van het land. Zie je? Dus daar zien we dat mooi staan. En dat is, je ziet ook, met de vleugelen van een grote arend. Daar heb ik Psalm 91 100 mee. Ja, dat werken en de vleugels, daar was de bescherming. Je ziet hier God die zijn kinderen beschermt en naar een plek brengt waar ze beschermd worden. Vanwege dat vuur wat komen gaat. Dus in haar plaats, dat wil zeggen dat het, ja, als je zegt in haar plaats en het is voor hem verborgen, dat is een geheime plek. Ja? En er zijn allerlei theorieën over. Hè? Petra wordt gezegd. Nou, ik denk als iedereen dat hier weet, dat dat het ding is. Nee. Dus ik geloof daar zelf in, niet in. Ik ben, jij hebt het gezien, hè, Petra? Ja. Dus, nou, ik zelf geloof het niet. En we gaan even kijken naar Jesaja 33, vers 10. Er schijnen ook teksten voor te zijn waar je, maar dat weet ik dus niet, maar Jesaja 33, vers 10. Ja, een beetje in die context. Zie ook, nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Kijk, als je vers 8 ziet aan het eind ook. Hij vernietigt het verbond, hij veracht de steden, hij acht geen mensen. Dat gaat over de Antichrist. In vers 10, nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verhoogd worden. Is afgelopen nu. Ja, en nu zal ik verheven worden. Nou ja, als je dat achter, dan lees je al die dingen die er gaan gebeuren. En in vers 16, die zal, nou, even kijken. Ja, ik lees vers 14. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Zie je, er komt een verterend vuur, dat bedoelde, dat woord zocht ik net. En een eeuwige gloed. Wie kan dat? Nou, dan staat in vers 15, die in gerechtigheden wandelt. En die billijkheden spreekt. Die het gewin der onderdrukkingen verwerkt. Die zijn handen uitschudt, dat zijn geen geschenken behouden. Die zijn oor stopt, dat hij geen bloedschulden horen. En zijn ogen toesluit, dat hij kwaad niet aanziet. Weet je wie dat doet? Dat zijn de rijken in de grote verdrukking. Die doen dat allemaal. Dat zijn de tegenstanders, dat zijn degenen die het merkteken hebben. Ja, die doen het allemaal wel. Wie doet het niet? Een kleine kudde. Die zal in de hoogte wonen. Kijk, de geheime plek. De sterke, de steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven. Zijn water zijn gewis. Zijn brood wordt hem gegeven. Daarom. Geef ons laatst brood. En hij zal ze voeden in de woestijn. Dat gaat gebeuren. Ja. Nou, ik ga nog even naar Jesaja 26 vers 20. Jesaja 26 vers 20. Oh, nou, daar zijn we net geweest, ja. Nou, dan zie je, daar begonnen we net mee. Maar dan zie je, nou, als we deze tekst erbij lezen, zie je. Ga heen, mijn volk. Ga in uw binnenste kamer. Sluit de deuren. Verberg u, maar dat is dus niet thuis met de deur dicht. Dat moet je juist niet doen. Ja, want die eeuwige, dat verterende vuur en die eeuwige gloed gaat daar natuurlijk wel doorheen. Nee, ze zullen op een speciale plek zijn en door de Heere daarheen gebracht worden en verborgen worden. Oké, nou ja, dat is dus totdat die gramschap overgaat. Nou, als je dat dan vergelijkt, ja, totdat die gramschap overgaat. En we lezen Psalm, als we naar Psalm 91, hou je vinger op de Jesaja. Dan lees ik twee teksten en dan stop ik. Dus je leest Psalm 91. En dat is nu mooi, die in de schaalplaats er allerhoogst is gezeten, die zal vannacht in de schaduw is almachtige. Dat zijn degenen die zijn in die geheime plek. Die zijn verborgen en die worden door hem gevoed en door hem beschermd. En die zullen ook inderdaad zeggen, ik zal tot de Heer zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw, want hij zal u redden van de stekelsvogelvangst enzovoort. Ja? En dat is totdat die gramschap voorbij gaat. Ja? En dat dan het koninkrijk zal gaan beginnen. Het is anders als dat wij zeggen, ik ben mijn leven met Christus verborgen in God. Dat is natuurlijk, dat is voor ons nu zo. Maar het is niet hetzelfde als wat we hier lezen. Ja, want wij zijn gesteld tot toorn. En wij zullen dat niet meemaken, dat wij in die positie zijn, dat God in... Als wij dat meemaken, dan gaat hij ons niet wegvoeren naar een plek die verborgen is. Ja. Het is heel letterlijk de fysieke vervolging en vuur en gloed dat over deze wereld gekomen, dat de machten, de krachten en de hemelen bewogen zullen worden, zal heel letterlijk gebeuren. En dit is heel letterlijk dat ze zullen zitten in een schuilplaats van de Allerhoogste. Fysiek ook letterlijk. Als wij zeggen, mijn leven met Christus verborgen met God, dat weten we allemaal, ja, dat is niet ergens een plek, ja, weet ik veel, in Zwaag, of Sassenheim, of ergens hij een plek ergens in Nederland. Nee, dat is niet zo. Ik ben wel veilig met hem, maar het heeft een heel andere tijd programma te maken. Nou, ik lees wel even twee teksten. Dat is als we spreken over de schaduw van de Almachtige. Kijk met me mee, ook in Jesaja 4. Jesaja bedoel ik, Jesaja 4 vers 6. Kijk, als je de schrijf leest, dat gaat ook weer over die verdrukking. En de Heere zal over alle woning van de berg Sion, alle woning in Israël, hè? En over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags. Daarom zegt de Heer Jezus toch ook, als je deze dingen ziet geschieden, hoe moet je het doen? Vlucht naar de bergen. Wegwezen daar. Ja? Zo snel mogelijk. En een wolk des daags en een rook en de glans en vlammende vuur des nachts. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. En daar zal een hut zijn tot schaduw des daags tegen de hitte. En tot een toevlucht en tot een verberging tegen het vloed en tegen de regen. Zie, bescherming. Verberging is bescherming. Laatste tekst, Jesaja 32. Jesaja 32, vers 1 en 2. En dan gaan we volgende keer verder met Psalm 91. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen aan recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Hier die schaduw. Nou, dat is de schade van de Allerhoogste. Je ziet de man met een hoofdletter. Nou, we hebben een beetje de Psalm 91 het begin gezien. En dan gaan we de volgende keer zo verder. En dan zien we ook dat de vervulling ook in de Heer Jezus Christus, dat het ook in Christus zijn vervulling allemaal heeft of zal hebben en gaan krijgen. En uiteindelijk ook voor de kleine kind. Zullen we danken? Gaan we jullie danken. En, het gaat over profetie, vader, maar... Dat is inderdaad de Christus naar het vlees, vader. Daar gaat het over. Maar er is niets verkeerd aan, heren, als we daar ook over lezen. Nee, tegendeel. We leren daar heel veel van, heren. Over het geweldige plan wat u heeft, ook in de toekomst. En dat we ook de psalmen weten te lezen, vader, voor wie ze zijn, heren. En daar kunnen we heel veel lering uit halen. En we zijn ook dankbaar, heren, dat wij zijn natuurlijk ook veilig. We zijn verzegeld door de Heilige Geest. En u verlost ons ook in de omstandigheden. Niet van de omstandigheden, maar u geeft ons altijd weer de uitweg met uw woord om de situaties te kunnen goed beoordelen en ook ja, aan te kunnen verdragen als het allemaal tegen zit. En dan weten we ook dat u onze verberging, onze schuilplaats bent. Maar dan op de manier zoals dat nu geldt in deze bedeling mag gedaan. Bedankt hiervoor dat we dat mogen zien en weten. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Amen.